Mijn Chinese vriend, Liang, die in 1989 als kunststudent deelnam aan de demonstraties op het plein van de Hemelse Vrede in China en als politiek vluchteling naar Nederland kwam, bezoekt nog regelmatig de speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China, zoals Hongkong nu officieel heet, en had ons al gewaarschuwd voor de hitte, de luchtvochtigheid en de beruchte smog. In mei kun je je nog bewegen, in juli kruipt de hitte je lijf in, slaat het vocht op je neer, raak je al snel uitgeput en verlang je alleen nog maar naar een bevrijdend moment waarop je longen zich kunnen volzuigen met schone, koele lucht. De stedelingen leven in juli voornamelijk 's nachts, want dan is het nog uit te houden. We landen 15 juli 2016 op Hong Kong International Airport. Onze eindbestemming was Bali, maar ik wilde met een tussenstop van een week de grootste Bruce Lee tentoonstelling van de wereld bezoeken, in het Heritage Museum in het district Sa Tin. Een dicht bevolkt deel in de vallei. We waren vermoeid van de vlucht die 12 uur had geduurd. We stonken naar zweet en mint van te veel kauwgom. Onze maag was onrustig van de warme maaltijden op onherleidbare tijdstippen in het vliegtuig. Op de luchthaven leken de meeste reizigers te weten waar ze naartoe moesten, want iedereen stapte driftig door, op weg naar zijn overstap en naar de metaalkleurige monorail die je vervoerde naar je koffers, de douane en de uitgang. Je moeder, jij en ik liepen de meute achterna, namen de monorail op zoek naar de bagageband met onze koffers. Onze bankpassen met werelddekking bleken bij de pinautomaten niet te werken. Chinezen, net als Amerikanen, houden vooral van creditcards, en daar hadden je moeder en ik geen rekening mee gehouden. Naïef misschien. Ik hou bovendien niet van creditcards. Leven op de pof. Toen je oma van opa Leo was gescheiden, zag ze zichzelf genoodzaakt om kleding en spullen bij postorderbedrijven te bestellen, omdat ze geen geld had en ze bij die bedrijven op afbetaling kon kopen. Zo kunnen we ons toch nog iets veroorloven, moest ze hebben gedacht. Ik begreep toen niet waarom je iets zou bestellen wat je niet alleen op dat moment niet kon betalen en ook later niet, al zei ze steeds dat er een betere maand aankwam waarin het haar wel zou lukken. Die maand kwam nooit en toen de rekeningen zich opstapelden raakten ze steeds wanhopiger en driftiger. Je opa Leo was volgens haar de aanstichter van onze ellende en ze schreeuwde herhaaldelijk dat als ik er niet was geweest, ze geen problemen zou hebben gehad. Nu stond ze op elke rekening rood en moest ze aan boodschappen zien te komen. Dat brengt me trouwens bij mijn eerste hersenschudding. Ik zal je daar nog over vertellen. Je oma was 18 toen ze ontdekte dat ze zwanger was. Haar aanstaande moederschap schopte haar plannen in de war. Je oma was toen nog iets van een avonturierster, net als haar vader en haar ooms die bijna allemaal waren gaan varen. Zij wilde ook naar zee, in de bediening op een cruiseschip of op een lijndienst.